Fijn om hier weer te zijn. Hartelijke groet van jullie broers en zussen op Texel. Bij het oversteken van morgen over het Marsdiep zagen we de zon zo prachtig opgaan over de Waddenzee. En het wordt een mooie dag vandaag. Ik ga u het verhaal vertellen uit 1 Koningen 17. En u kan het opzoeken, 1 Koningen 17. En dan ga ik spreken over vers 7 tot en met 16. Dus 1 Koningen 17, vers 7 tot en met 16. Ik ga niet het hele gedeelte lezen. Maar u mag gerust meelopen door de teksten heen om te controleren of ik het woord van God recht doe. En als het niet zo is, dan mag u na afloop even naar me toe komen. Want ik ga met mijn eigen woorden proberen te vertellen wat er in die geschiedenis staat en welke lessen er voor mij en ik hoop ook voor u in zitten. Het gaat over de profeet Elia. Hij is een knecht van God. En in Israël is op het moment dat dit verhaal begint een zware hongersnood. En er is bijna geen eten meer te vinden. En Elia heeft zich verstopt op advies van de Heere God bij de beek Krit. En God zorgt dat het hem aan niets ontbreekt. Water uit de beek, brood en vlees die de raven komen brengen. Een geweldig verhaal. Wat had ik dat graag een keer willen zien. Zo op afstand kijken hoe dat elke morgen en elke avond gebracht werd. Maar dan valt de beek droog. En in 1 Koningen 17 staat dan, en het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen. En dan zegt God tegen Elia, ga naar een ander land, ga de grenzen over en ga naar het stadje Sarfat dat bij Sidon hoort. Dat is een vreemde opdracht, want uit dat gebied kwam Izebel. Weet u nog Izebel, dat is de vrouw van Ahab, goddeloze koningin. En zij was geboren en getogen in Sidon. Zij heeft de Baalverering naar Israël gebracht en heeft Ahab overgehaald om ruimte te geven in Israël om de Baal te gaan aanbidden. En dat is juist de reden geweest dat Elia door God gestuurd werd naar Ahab en Izebel om ze te waarschuwen daarvoor, dat ze een verkeerde weg opgingen. En je kunt geruststellen dat er niemand is die zo'n grote haat heeft tegen Elia dan deze Izebel. En dan zegt God, ga naar haar land. Ga naar de stad waar zij is geboren en getogen. Waar de Baals worden vereerd. En eigenlijk is het wat God zegt, ga maar naar het hol van de leeuw. Dat is wat hij eigenlijk zegt. Zoek de tegenstander maar op. Dat is niet handig. Het is niet slim om naar het hol van de leeuw te lopen. Maar God zegt, ga. En Elia gaat. Hij heeft geleerd dat je God kunt vertrouwen, ook als je niet begrijpt wat God van je vraagt. En dat is de eerste les voor jou en voor mij. Dat God soms dingen van ons vraagt waar we de logica niet van snappen. Waar ook verstandelijk geen enkele logica in zit. En dat je toch de moed hebt om als Elia te zeggen, ik ga de weg die God me wijst, ook al snap ik niet waarom die weg voor mij gekozen wordt. En God zegt dan, in dat dorpje woont een weduwe. En ik heb haar gezegd dat ze voor jou moet zorgen. In vers 9 staat, ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. En zo komt Elia bij de stad. Je moet meer denken aan een heel klein dorpje. Bij Sarfat en hij loopt naar de poort en wil naar binnen gaan. En dan ziet hij daar een vrouw rondlopen. Ze kijkt om zich heen en ze raapt hout op. U ziet dat in vers 10 staan. Ze sprokkelt hout. En hij spreekt haar aan. Hij zegt, mevrouw, hebt u misschien wat water voor mij? En zoals dat hoorde in die tijd, stond de gastvrijheid boven alles. Vroeg je niet van, maar hebt u zelf niks? Of vraagt dat aan iemand anders? Nee, als je in die tijd een verzoek kreeg, dan ging dat boven alle andere dingen die nodig waren. En zonder iets te zeggen, draait ze zich om, om het water te gaan halen. En dan roept hij haar ook wat na. Hij zegt in vers 11, toen ze op weg ging om het te halen, riep hij haar na en zei, breng toch ook een stuk brood voor me mee. En opnieuw zou ik de gedachte hebben gehad, ja, dit kan toch niet de vrouw zijn die God heeft uitgekozen. Want God heeft die vrouw geboden om voor mij te zorgen. En als ik hoor wat ze nu gaat zeggen, dan kan het toch onmogelijk zijn dat zij degene is die mij moet gaan onderhouden. Want lees maar mee wat ze zegt. Zo waar de Heer uw God leeft, ik heb geen broodkoek meer. Behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. Ze zegt, het enige wat ik heb is een heel klein beetje olie, een heel klein laagje op de bodem van mijn kruikje of flesje. En ik heb nog een handjevol meel en daar ga ik mijn laatste koek van bakken. Die zal zijn voor mijn zoontje, voor mijn zoon, we weten niet precies hoe oud hij geweest is. En voor mezelf, en als ik dat gebakken heb, dan is het klaar. Dan hebben we nog maar één ding waar we op kunnen wachten, dat is de dood, dan zullen we sterven. Ik zou echt dachten, nou, Heer, dit is niet de vrouw die u uitgekozen hebt. Want hoe kan zij degene zijn die mij gaat onderhouden in mijn leven? Maar Elia die stelt haar gerust. Hij zegt, zo waar de Heer uw God leeft, ik heb geen broodkoek meer. Nee, ik zit in het verkeerde vers, sorry. Maar Elia zei tegen haar in vers 13, wees niet bevreesd, ga en doe overeenkomstig uw woord, maar maak eerst voor mij een kleine koek en breng die bij mij. Dus hij daagt de vrouw uit en hij zegt, ja, je denkt dat het laatste beetje meel en die olie, dat hetgeen is wat je nog kunt doen, maar ik daag je uit om mij te gehoorzamen. Of liever nog, om God te gehoorzamen. Doe wat ik je vraag. Bak eerst een broodje voor mij. En dan zal God voor al het andere ook zorgen. Die vrouw kende de God van Elia niet. En ze zal vast en zeker gedacht hebben, hé, maar dan, dat klopt toch niet. Als ik dat broodje maak, dan heb ik toch niks meer voor mijn eigen zoon en voor mij. Maar er is iets in de stem van Elia dat zo krachtig is, dat er toch gedachten in haar komen die anders zijn dan wij mensen. De stem van Elia is zo krachtig als hij spreekt over zijn God, dat er toch iets in die vrouw die God niet kent, begint te spreken. Ik weet niet hoe het bij u is, maar ik heb altijd, want we zijn natuurlijk altijd, wij kennen de afloop, dus wij weten dat het goed komt. Maar dat wist zij niet, hè? En daarom denken we altijd heel makkelijk over zo'n verhaal, van ja, dat doe je gewoon. Maar stel je nou eens voor dat jij het laatste beetje hebt en weet, dit is het, hierna hebben we niks meer. En dat er een onbekende man naar je toe komt, die spreekt over een onbekende God, die tegen je zegt, bak eerst maar een broodje van mij en dan komt het wel goed. Dan zal het meel niet ontbreken en de olie niet ontbreken. Wat zou jij dan doen? Dan kan je natuurlijk al gelijk vroom roepen, ja, natuurlijk doe ik dat, want dat hoort zo, want ik ben christen. Maar probeer eens in te leven in wat er in die vrouw is omgegaan toen ze die vraag kreeg. Ze had net zo goed nee kunnen zeggen. Ze had gewoon kunnen kiezen wat heel redelijk was voor haar eigen gezinnetje. Waarom zou je zo'n man die je niet kent en een God waar je niet van gehoord hebt, waarom zou je die gehoorzamen? Ja, dat is heel gek. Ik vind het heel gek. Misschien is Sliedrecht niet. Maar het is nogal wat. Ik weet niet hoe het precies gegaan is, maar misschien is ze naar huis gegaan. Of misschien had ze wel een soort bakplaats buiten haar huisje, onder een afdakje. Maar ze is wel aan de slag gegaan. Ze heeft dat hele laatste beetje, die paar laatste druppels, heeft ze gebruikt en En ze heeft dat laatste beetje meel erin gedaan. Ik weet niet of ze toen al in haar hoofd die keus had gemaakt om Elia te gehoorzamen. Ik weet het gewoon niet. Ik ga even kneden in de hoop dat het goed gaat. Ja, wij denken bij brood al heel ingewikkeld, maar eigenlijk heb je voor brood maar twee of drie dingen nodig. Je hebt wat meel nodig en wat olie, misschien wat water, maar ook zonder water kan het. Wat zal ze gedacht hebben, die vrouw? Staat niet in de Bijbel, zoek het maar op. Het staat er gewoon niet in. Dus we mogen daar vrij over fantaseren. Misschien heeft ze wel gedacht, als ik nu doe wat die man van me vraagt, die man die met zoveel gezag spreekt, als ik nou hem gehoorzaam. En er is helemaal niks. Straks meer over. Wat dan? Dan heb ik gedaan wat die man zei en dan zegt hij misschien ja, maar dat heb ik misschien dan niet duidelijk gezegd. Maar ja, die koek is nu van mij. Misschien heeft ze wel gebeden. Misschien heeft ze wel gezegd, Heere God, ik ken u helemaal niet zo goed. Ik weet helemaal niet precies wie u bent. Maar ja, hier staat die knecht van u die mij iets vraagt wat heel vreemd is. En diep in mijn hart weet ik dat ik hem moet gehoorzamen, dat ik u moet gehoorzamen. Maar hoe moet dat dan? Wilt u me helpen? Misschien heeft ze wel gebeden. Misschien heeft ze het wel gevraagd en die God is helemaal niet kende van, wilt u bij me zijn? Gelukkig was er nog een heel klein beetje water ook in het huis van de weduwe. Bij de Bekrit was het weg, maar hier was het nog waarschijnlijk een beetje, hoop ik. Hè. Hoe het gaat weten we niet, maar op een gegeven moment weten we wel dat ze een besluit neemt. Ze kiest er heel bewust voor om die man te gehoorzamen, die man die ze niet kent. Om heel bewust te zeggen, ik doe het. Ik ga het laatste wat ik heb. Het laatste wat we nog even misschien een dag in leven houden, een paar dagen in leven houden. Dat laatste ga ik weggeven aan die man van God. Wie heeft de dienst met schoonmaken volgende week? En ze heeft misschien dat hout in de tussentijd ook wel gesprokkeld, wat ze gesprokkeld had, om een pot heen gelegd. Want in het Midden-Oosten gebruikt ze vaak een aardewerken pot, waar ze een vuurtje omheen maakte tot die pot gloeiend heet werd. Of misschien gebruikt ze gewoon een platte steen, want dat gebeurde ook. Jaren geleden waren Anneke en ik met onze zoon in Israël. Dan sliepen we een nachtje in de woestijn. En toen hebben we dat ook gedaan. Bij een gloeiende hete pot hebben we met water en olie en meel toen een eigen koek gemaakt. En dat doe je dan zo. Kijk, hij moet natuurlijk iets mooier worden. Maar daar heb ik geen tijd voor, Sliedrecht. Kijk, dat werd dan gewoon geplakt tegen de zijkant aan. Heel simpel. Zo. En die pot die was dan zo ontzettend warm, dat eigenlijk binnen een paar minuten die ene kant helemaal bruin was. Als je dat doet in de woestijn en die pot is goed warm, of zoals zij het deed in Sarfat, dan kon je na een minuut of twee, misschien wel eerder, kon je de koek omdraaien en dan had je een prachtige, heerlijke, smakelijke, vers gebakken koek. Het zit zelfs op mijn Bijbel. Ik vind het zo'n mooie gedachte dat je, zoals die vrouw misschien gedaan heeft, overal kunt bidden. Toen ik het verhaal las, dacht ik, ja, je kunt overal bidden. Je kunt bidden op de fiets, je kunt bidden op het strand. Je kunt bidden als je in bed ligt. Je kunt altijd naar God toe gaan. Ook als er dingen gebeuren waar je van zegt, ja, maar dat is toch niet logisch of dat kan toch nooit uw plan zijn. Dat je in vertrouwen mag zeggen, zoals die vrouw dat deed, want ze nam een hele bewuste keus. Dat ze heel bewust zei, Heer, ik beslis met mijn verstand, terwijl misschien alles nee zegt, ik beslis op dit moment om de God die ik niet ken en de man die ik niet goed ken, om die te gehoorzamen en te doen wat hij vraagt. Ik geloof dat u gaat doen wat u door hem zegt. En dat vind ik ook zo mooi dat dat bij ons mag. Dat je altijd naar God toe mag gaan. Met al je vragen. We baden net voor de kinderen. Dat je tegen je kinderen mag zeggen. Weet je, misschien vind je het heel spannend. Omdat je een nieuwe meester krijgt of een nieuwe juf. Of misschien komen we in de klas met een jongetje of een meisje. Waar de hele school van weet dat ze een heel moeilijk kind. En misschien moet ik er wel naast zitten. Of misschien heb je deze week een heel nabericht gehad. Een bericht waar je van weet. Ja, wat moet ik daarmee? Hoe kan het nou dat God het in mijn leven toelaat? En dat je dan op elk moment, zoals die vrouw misschien gedaan heeft, kunt zeggen, Heere God, hier ben ik. Ik snap u niet, ik begrijp u niet, er zit geen menselijke logica in. Maar met mijn verstand, misschien terwijl al mijn andere dingen nee zeggen, met mijn verstand kies ik ervoor om u te volgen en u te gehoorzamen. En te blijven vertrouwen dat u er bent. En misschien zijn er wel tranen uit haar ogen op het deeg gevallen, omdat ze geworsteld heeft met datgene wat God van haar vroeg. En als ze opnieuw in dat potje kijkt en opnieuw in dat kruikje kijkt, dan ziet ze dat haar geloof niet teleurgesteld is. Ze ziet dat er nog steeds een klein laagje in allebei die dingen zit. Dat er genoeg is om een nieuw broodje te bakken voor haar zoon en voor haar. Ze krijgt geen ton vol met meel. En ze krijgt geen vat vol met olie. Ze krijgt voor iedere dag genoeg. Ik moet een beetje denken aan het manna in de woestijn. Ze leert heel bewust om te leven met de dag. En als je dat geheim kent, om te leven met de dag, dan ben je een gezegend mens. Dat je niet ligt te piekeren over de dingen die misschien komen gaan. Stel je eens voor, dit en dat. En als dit nou eens gebeurt of dat niet gebeurt. Maar dat je gewoon leeft zoals die vrouw dat gedaan heeft. Ik heb nu genoeg meel en nu genoeg olie. En of het er volgende week is, daar ga ik nu niet over nadenken. God zorgt nu voor mij. Hij zal het ook morgen doen. Wat ben je een gezegend mens als je niet hoeft te piekeren over de toekomst. Maar elke morgen op kunt staan en kunt zeggen, Heer, deze dag is een dag van u. Ik vertrouw erop, zoals u voor de musjes zorgt, dat u ook vandaag voor mij zult zorgen. En ik hoef niet te piekeren of je dat over een week zult doen en over een maand. Zo'n prachtig lied wat in opwekking staat, dat lied dat zegt, ik hou van u. Uw genade blijft me dragen dag aan dag in de palm van uw hand. Van de morgen tot de avond, als ik weer slapen ga, zing ik steeds van de goedheid van God. En als je zo als christen leert leven en durft leven, dan ben je een gezegend mens. En dan is die koek klaar. Nou, bij mij is die niet gebakken, want de pot is niet warm genoeg. Maar ik heb er gisteren een gebakken, zoals die er dan uit gaat zien als die echt gebakken is. En dat is echt zo lekker. Ik zeg tegen mijn vrouw wel eens, als ik opnieuw zou beginnen, dan zou ik of timmerman worden, voor de geur van hout in een werkplaats. Of ik zou bakker worden. Want als je een bakkerij binnenloopt en je ruikt vers gebakken brood, nou, dan gaat eigenlijk niks boven lekker vers gebakken brood. En nou, dan krijg je zo'n soort koek. Gewoon een eenvoudige platte koek, maar voedzaam, verrukkelijk, vers. En ze gaat naar Elia toe en ze biedt dat heerlijke, vers gebakken, heerlijk ruikende koek. Als een geloofsdaad biedt ze die aan Elia aan. Jaren geleden gingen mijn vrouw en ik op vakantie. We woonden toen in Zwijndrecht, we hadden een tuintje en wat kippen. En we gingen naar de buurvrouw toe, of de buren toe, en we zeiden, we gaan op vakantie, zouden jullie voor onze tuin willen zorgen en voor onze kippen? Nou, dat wilden ze graag doen. En nou, toen we terugkwamen, leefden alle kippen nog. En de tuin was nog groen. En we zeiden tegen elkaar, we moeten ze eigenlijk toch wat geven als bedankje. Nou, creatief als we zijn, dachten we, weet je wat, we gaan koekjes bakken. En we bakken ze in de vorm van een kip. Dus wij hebben zo'n malletje gekocht waar je dan deeg maakt. En dan druk je zo'n kip erin. Dus wij een hele bakplaat volgemaakt met kippen. Zag het er prachtig uit. Oven in. Nou, na 10 minuten keek ik in de oven. Geen gezicht. Ik weet niet wat ik verkeerd gedaan heb, of wij verkeerd gedaan hebben. Jij zult het wel gedaan hebben, denk ik. De vrouw die mij gegeven heeft. Nee, volgens mij heb ik het gedaan. Maar goed, die hele plaat liep uit en van al die kippen was geen enkele kip meer te herkennen. Het was één groot gedrocht geworden, één grote plaat met koek. Dus we hebben die eruit gehaald en ik zei tegen Annika, ja, die kunnen we natuurlijk niet geven. Je gaat niet eens geven wat er zo uitziet, dat doe je niet. Weet je wat, zei Annika, maken we een wondercake. En daar heb je een wonderpan van nodig. Dat is niet een christelijke pan die hele speciale cake maakt, maar dat is... Kent u een wondercake? Die zet je op een vuur of zo. En dan heel langzaam pruttelt dat tot, ik moet eerlijk zeggen, echt een hele lekkere cake. Ik maak geen reclame, maar er is geen cake zo smeuig als een wondercake. Dus we dachten, dan maken we een wondercake. Lukt altijd. Kan niet mislukken. Na een paar uur draaiden we de vorm om en de helft kwam eruit vallen. En de andere helft zat er nog in. Dus we hadden twee dingen om te geven aan de buren. Een half gaar cake en mislukte koekjes. Nou, moet je voorstellen dat het zo gegaan was. Ik heb een mooi dienblad, ik legde die grote mislukte plaat op met kippen. Ik leg daarnaast, wat moet het zijn, een mislukte cake. En de vorm erbij, die kunnen ze de rest er nog uitschrapen. En dan ga ik naar ze toe en zeg, nou, ze zijn zo blij dat jullie voor onze tuin hebben gezorgd, onze kippen. Alsjeblieft, nou, dat doe je natuurlijk niet, tenminste... In Zwijndrecht deden we dat niet, dus Sliedrecht ook niet, denk ik. Dus we zeiden, dat kan niet. Dus we hebben iets bedacht, ik weet geen eens meer wat, maar we hebben iets gebakken of gekocht, denk ik, om ze te bedanken. En toen ik dit verhaal las, een poosje geleden, toen moest ik daaraan denken. Want je gaat natuurlijk niet iemand bedanken met een halfgaar iets of met een mislukt iets. Je geeft iets waar je blij mee bent, waar je mee voor de dag kunt komen. En ik dacht, zo is het ook met God. God zorgt zo goed voor ons. God heeft zoveel liefde. En hij heeft zoveel geduld voor ons. Dat als je hem iets wil geven, zoals die vrouw Elia iets gaf. Ja, dat je niet bij God aan kunt komen met, ja, het is eigenlijk niks. Maar hier ben ik. Je wil graag iets geven waar God van zegt, kijk, daar word ik blij van. En zoals de weduwe haar laatste broodje gaf aan Elia, zo mogen wij als gelovigen ons leven als een geurig, vers, smakelijk brood geven aan de Heere God. En zeggen, Heere God, u doet zoveel in uw beloftes en in wie u bent en in wat u nog belooft te gaan doen. Hier ben ik. Ik wil een geurig brood zijn voor u. En weet je, God is daar blij mee. God kijkt uit naar mensen die hun leven heel bewust in zijn handen leggen. Ik moest denken aan die prachtige tekst uit Romeinen 12, waar Paulus zegt, ik roep u op om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is een redelijke eredienst. Dus Paulus zegt, het is helemaal niet onredelijk als je je leven als een heerlijk brood aan God geeft. Dat is heel redelijk. God heeft daar recht op. Maar wat is het geweldig dat er een moment in je leven is dat je tegen God mag zeggen. En ik hoop dat je het allemaal gedaan hebt als je hier zit. Dat je zegt, Heer, hier is mijn leven. U mag het hebben. En ik hoop dat u er blij mee bent. Dat u ziet dat ik het geef met een hart wat zo vol is van uw goedheid en uw liefde. Hier heeft u mijn leven. En als je het nog nooit gedaan hebt... Dan lig je nog steeds eigenlijk hier op deze aarde en wacht God nog steeds op het moment dat je zegt, Heer, het heeft heel lang geduurd, maar hier ben ik. Neem die stap. Geef jezelf aan hem. Alleen helaas gaat dat niet altijd goed. Want kijk eens, ik heb er nog één gebakken gisteren, wat is dit? Wat is dit? Aan één kant is hij iets te zwart. En aan de andere kant, u kunt het misschien niet goed zien, maar is hij niet gebakken. Aan één kant is hij gaar, aan de andere kant niet. Hoe noem je dat? Half gaar. Half gaar. Weet je wat God zegt over het volk Israël? Jullie zijn halve garen. Hij zegt in Hosea 7, vers 8. Onthoud het maar, Hosea 7, vers 8. Israël vermengt zich met de volken. Ze is een koek die niet omgekeerd is. Dus God zegt, Israël, jullie vermengen je met de volken. Dus je gebruikt niet alleen maar meel, wat water en olie. Maar die volken die om jullie heen zijn, die laat je toe om in jullie deeg allerlei dingen te doen, waardoor er een brood ontstaat wat niet meer te eten is, wat smerig is. Waar ik niet blij mee ben, waar ik niet naar uitkijk, waar ik niet naar verlang. Israël, jullie vermengen je met de volken. En daardoor komt er iets tevoorschijn wat mij, zegt God, niet blij kan maken, waar ik verdrietig van word. Maar dan zegt God nog iets, hij zegt, jullie zijn een koek die niet omgekeerd is. Dus wat je eigenlijk wel zou moeten doen, is de koek na verloop van tijd omkeren. Maar als je dat vergeet, dan wordt hij te donker. En de andere kant blijft gewoon helemaal rauw, blijft gewoon deeg. En als je de vertaling in het boek leest, dan zegt de vertaler ook daar, Israël is half gaar. Het zal maar naar je tegen je gezegd worden. Als volk van God, dat God tegen je moet zeggen, jullie zijn half gaar. En wat jullie moeten doen, wat jullie vergeten zijn, wat zijn ze vergeten? Zich om te keren, precies. Hij zegt het ook, jullie zijn een koek die niet omgekeerd is. Kijk, de ene kant is gebakken, maar die andere kant had ook gebakken moeten zijn. Jullie hadden je om moeten keren. En het woord wat er staat, is hetzelfde woord wat wij ook gebruiken, bekeren. Je had je om moeten keren naar mij. Je bent te lang blijven plakken, je bent vergeten om je om te keren en het bij mij te zoeken. Zodat je een koek bent die aantrekkelijk is om te eten. Ze wilden wel dat God hen gelukkig maakte, heel graag zelfs. Maar ze wilden niet dat hij hen heilig maakte. Ze wilden wel dat God hun probleem oploste, maar ze wilden hem niet in alles gehoorzamen. En als je zo leeft als christen of als Israëliet, dan heb je een half gaar geloof. Pavarotti, de ouderen onder u kennen hem nog wel, dat was een hele bekende operazanger in Italië. Stevige, lijvige man, kon prachtig zingen. En toen hij 14 jaar oud was, toen moest hij al een keus voor zijn leven maken. Zijn vader was bakker in een klein Italiaans dorpje. En hij wist, als ik ouder word, ja, dan word ik later ook bakker. Maar er was een droom in zijn hart om operazanger te worden. Maar hij dacht, ja, dat in de familie zal dat nooit landen. En hij was 14 jaar, zegt zijn vader later. En op een dag kwam zijn zoon naar hem toe en die vroeg aan hem, papa, ik ben nu 14. Ik weet dat eigenlijk ik later de bakkerij over moet nemen. Maar ik wil zo heel diep van binnen eigenlijk iets nog liever dan dat. Ik wil zo graag operazanger worden. En toen zei de vader iets heel moois. Hij zei, als je op twee stoelen wilt zitten, dan zul je vallen. Als je op twee stoelen wil zitten, dan zul je vallen. Je kunt niet van twee walletjes eten. En de Bijbel zegt, je kunt niet twee heren dienen. En wat met Israël gebeuren, kan ook samen met jou gebeuren hier in Sliedrecht. Je kunt zomaar half gaar zijn in je toewijding. Wel een keus gemaakt hebben voor God. Misschien zelfs wel gedoopt zijn. Maar daar is het bij gebleven. Je bent te lang blijven plakken. Je kunt half gaar zijn in je gebed. Je kunt half gaar zijn in je Bijbel lezen. Ik dacht erover na dat de Heer Jezus inderdaad onze redder is. Maar hij heeft ook een andere titel. De Heer Jezus is ook Heer. Redder is degene die je verlost. Maar hij is ook degene waar de andere kant naartoe gekeerd moet worden. De Heer, degene die het voor het zeggen heeft. Ik zocht op in een concordantie. Het zat meer dan 700 keer in het Nieuwe Testament wordt de Heer Jezus Heer genoemd. En Heer betekent hij die het voor het zeggen heeft. De Kyrios, de meester. Degene die het bepaalt. Degene waar je vrijwillig aan onderwerpt. Die je gehoorzaamt aan alles. Kijk, dat hij een redder is, is geweldig. Is fantastisch. Maar dat betekent niet automatisch dat hij ook je Heer is. Weet je, en God verlangt Geen halve toewijding, van mij niet en van jou niet. Als God tevreden was geweest met de helft. Maar God is niet tevreden met de helft. God wil alles. Dan had Noach een halve ark gemaakt. En dan was er niemand ooit gered. Dan was het volk Israël de helft van de rondjes om Jericho gelopen. 3,5, dat is wel goed. En daar waren de muren overeind gebleven. Dan had David alleen geslingerd. En was Goliath blijven staan. Als er maar een halve toewijding was geweest bij de Heer Jezus, was hij de weg naar Golgotha op de helft gestopt. En waren we nog steeds verloren mensen geweest. Het viel me op dat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt: het eerste en grote gebod wat ik je geef. Met andere woorden, je mag alles vergeten, maar dit ene is het allerbelangrijkste. En dan zegt hij: je zult de Heer je God lief hebben met half je hart, met half je ziel en met half je verstand. Nee, hij zegt, je zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en heel uw verstand. Als je de Heer Jezus kent als redder, dan volgt daar automatisch ook die andere kant bij. Dat je zegt, Heer, en ik wil ook steeds meer groeien dat u de Heer bent in mijn leven. Dat ik geen half gaar christen ben, maar dat ik een christen ben die er aantrekkelijk en heerlijk uitziet, waar u blij mee bent. Dus nog een derde en laatste. Nog een derde broodje. Dat is dit broodje. Kijk. Hoe zou je zo'n broodje noemen? Aangevreed, ja. Wij noemen dat een misbaksel. De eerste pannenkoek is bijna altijd een misbaksel. Nou, die eet je dan wel op. Maar dit is echt een misbaksel. En weet u dat in de nieuwe Bijbelvertaling, dan wordt er over, dan zegt Paulus iets over zichzelf. Misschien kent u die tekst wel in 1 Korinthe hoofdstuk 15 vers 8. Dan zegt hij, en ik lees er even uit die andere vertaling: pas op het laatst is Jezus aan mij verschenen, zegt Paulus. Aan het misbaksel dat ik was. In het Grieks staat dat woord misgeboorte, miskraam, te vroeg geboren. Maar er zit wel de gedachte achter van, u bent aan mij verschenen, maar eigenlijk was ik een misbaksel. Eigenlijk was ik niet de moeite waard. En dat zegt hij ook, want hij zegt, als je dan verder leest in 1 Korinther 15, dan zegt hij, er is in mijn leven zo verschrikkelijk veel misgegaan. Ik heb zoveel fouten gemaakt. Er zijn zoveel dingen die ik niet meer goed kan maken, die achter me liggen, die ik niet meer kan corrigeren. En dan zegt hij op een gegeven moment, ik ben de minste van alle apostelen. En ik ben zelfs niet waard om een apostel genoemd te worden. Ik ben eigenlijk een waardeloos iemand. Hoe is het mogelijk dat God mij als misbaksel, dat God iets in mij ziet? Ja, God ziet mij aankomen. God ziet me aankomen, daar kom ik. Sta ik voor God, zeg ik, Heere God, kijk, hier ben ik. Dan zegt God, wat moet ik daarmee? Wat moet ik met zo'n misbaksel? Met iemand die zoveel gedaan heeft, wat niet door de beugel komt, wat niet volgens mijn geboden was, wat niet volgens mijn regels was, die niet volgens mijn liefde is geweest. Ga weg, ik wil je niet kennen, jou wil ik niet. En toen ik erover nadacht, dacht ik, ja, eigenlijk is dat een beetje wat ook ons leven als christen laat zien. De vraag is, op wie lijk je nou het meest? Als je nou vanmorgen zou mogen kiezen, op wie lijk je nou het meest? Niet op wie wil je het meest lijken, maar wat is nou het meest reële beeld? Ben je er zo een? Best aardig en aantrekkelijk. Of ben je er zo een? Wel keus gemaakt, maar ja, eigenlijk niet afgemaakt. Een halve garen. Of misschien denk je, ja, ik ben eigenlijk een mislukkeling. En misschien niet eens door alle dingen die je verkeerd hebt gedaan. Maar misschien omdat je, als je in de spiegel kijkt, denkt, nou, God heeft bij mij toch iets minder zijn best gedaan dan bij andere mensen. Ik vind dat ik eigenlijk een, ik zie er niet uit. Of ik heb zo'n slecht karakter en het lukt me niet om er overheen te komen. Of ik heb problemen waar ik nooit uitkom. Ik zit al zo vaak aan mijn knie om de Heer God vergeving te vragen, opnieuw te beginnen. Maar ik weet dat het morgen weer gebeurt. Ik kom niet verder. En ik voel me zo. En er komt maar geen doorbraak. Op wie lijk je nou het meest? Zeg het eens heel zachtjes in je hart, voor jezelf. En op wie zou het liefst willen lijken? Wie zou jij het allerliefst willen zijn? Of wat eigenlijk nog belangrijker is, met wie zou de Heere God nou het allerblijst zijn? Waar zou de Heere God nou het meest dankbaar voor zijn? Wie zet, als de Heere God nou een lijstje zou maken met 1, 2 en 3, wie zou die nou op 1 zetten? Zou die nou zeggen, ja kijk, dit is mijn keus. En die, ja, daar kijk ik geen eens naar. Dat is het wonder van het evangelie. Het wonder van het evangelie is dat God van alle drie evenveel houdt. Het wonder van het evangelie is dat God van die eerste zegt, waar jij je misschien het meest in herkent, jezelf je het meest in herkent, dat God bij die eerste zegt, kijk, het is zo mooi om te zien als iemand met mij leeft, wat ik in die persoon kan doen. Het is zo mooi om te zien dat als zo'n persoon met vallen opstaan dicht bij mij wil leven, dat er zo'n koek ontstaat, dat er een leven ontstaat waar ik echt blij mee ben. Dat ik zie dat het werk van mijn geest echt een mooi resultaat heeft. En God is er blij mee en dankbaar voor. Maar God is net zo blij, hoe gek dat ook klinkt, met die halve garen en met dat misbaksel. Want God is de God van de halve garen. En God is de God van de misbaksels. De Heer Jezus zei, de zieken die hebben een dokter nodig. De mensen die gezond zijn niet. Hij is gekomen voor de mensen die half gaar zijn. Voor de mensen die zichzelf een mislukkeling voelen en denken, het komt bij mij nooit goed. Hij heeft zo eindeloos veel geduld, hij heeft zoveel liefde. Hij heeft zoveel passie om met jou aan het werk te gaan. En bij hem zijn dingen niet onmogelijk. Wij denken, ja, maar je bent zoals je bent en dit kan God niet veranderen. God kan meel en olie geven, dag in dag uit. Zou hij dan niet ons leven ook zo kunnen maken dat het tot zijn eer en heerlijkheid zal zijn? Hij heeft zoveel liefde dat hij zelfs zijn eigen zoon gevraagd heeft om naar de aarde te gaan voor halve garen en voor misbaksels. En de Heer Jezus heeft de hele weg gelopen tot Golgotha. Hij heeft alles gegeven in het verlangen om juist jou en mij in zijn armen te kunnen nemen. Weet je wat zo mooi is? Als Paulus zegt, ik ben een misbaksel, dan zegt hij maar, door genade ben ik die ik ben. Weet je, als je in de spiegel kijkt, dan ziet hij een mislukt leven, wat hij niet meer goed kan maken. Maar door de genade van God is hij een totaal ander mens geworden. En er is eigenlijk niemand in het Nieuwe Testament, in de gemeente, die zo belangrijk is geweest voor het Koninkrijk van God als Paulus. Bij ons zou hij geen oudste meer geworden zijn. Zou hij geen taak hebben gekregen in de gemeente. Maar de Heer Jezus tilt hem op en maakt voor hem een kostbaar instrument tot zegen van miljoenen anderen. Of denk aan het volk Israël, wat half gaar wordt genoemd. Als je de profetieën leest, dan staat er komt een dag dat Israël boven alle volken verheven zullen worden. En dat mensen zich zullen uitstrekken om de slip van een Jood van zijn jas vast te pakken. Omdat het een zo'n gezegend volk zal zijn als God in zal grijpen. Weet je, God kan dingen die mislukt zijn weer goed maken. Zullen we eerst een moment stil zijn? Misschien wil je voor jezelf naar de Heere God toe gaan. Misschien zeggen wij hoe je je voelt, een 1, een 2 of een 3. Misschien wil je het verlangen uitspreken naar hem, wat je graag zou willen zijn. Misschien wil je wanhoop uitspreken, je worsteling die je daarin hebt. Dus laten we een moment stil zijn en ons heel bewust zo voor Gods troon neerbuigen. Ja, Heer, u kent onze stille, diepe gedachten die naar u toe gaan op dit moment. U weet waar we ons het meest in herkennen, of misschien wel ergens tussenin. Heer, en we weten ook heel goed wie we zouden willen zijn. Heer, wat is het geweldig dat we bij u terecht kunnen. Dat u degene bent die alle dingen kunt doen die bij mensen onmogelijk zijn. Dat u een wonder kunt doen, zoals bij die weduwe. Zo kunt u ook een wonder doen in ons leven. Heer, ik bid voor degene die dicht bij u leven. Die met vallen opstaan kunnen zeggen, ja Heer, u leeft in mij. U vormt mij. U maakt mij. En ja Heer, ik zie dat u in mij degene bent die het goede uitwerkt. En ik verlang ernaar om steeds meer bij u te horen. Ik bid ook voor degene die half gaar zijn. Die wel gekozen hebben voor u, maar eigenlijk onderweg ergens het zijn kwijtgeraakt. Zich heel erg vermengen met alles wat van buiten af hem afkomt. En maar niet nee kunnen zeggen tegen al die andere ingrediënten die in hun deeg komen. Voor de mensen die wel willen, maar zich niet durven om te draaien naar u. Omdat ze weten dat u dan ook Heer wilt zijn. Het voor het zeggen krijgt in alle keuzes. Wilt u ook bij hen zijn. Heer, wilt u het geloof geven en de moed, zoals die vrouw dat ook had. Om te zeggen, ik doe het, hier ben ik. Ik wil niet halfgaar zijn. Ik wil helemaal voor u zijn. Ik wil bidden voor degene die hier zitten die zich een mislukkeling voelen. Misschien omdat ze fouten hebben gemaakt die niet goed te maken zijn. Of omdat ze ontevreden zijn over zichzelf. Of iets hebben meegemaakt dat zo hun leven heeft gebeukt. Heer, ik wil bidden dat u ze helpt om als misbaksel in uw handen te gaan liggen. En te zeggen, Heer, u kon Paulus veranderen. U gaat het volk Israël veranderen. Hier ben ik. Ik wil niks liever dan dat. Wilt u mijn leven maken? Tot eer van uw naam. Amen. Amen.